Laten we deze middag ook aan de Heere opdragen. Vader in de hemel, we zeggen u hartelijk dank dat u trouw bent. Heer, dat u uw trouw heeft betoond in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat Hij voor onze zonde aan het kruis is gestorven en is opgestaan. En dat we mogen leven, dat weten dat onze Heiland leeft. Heer, en dank u wel dat we zo bij elkaar mogen komen als broeders en zusters. Om dat met elkaar te belijden. Maar Heer, ook als we vanmiddag weer rondom uw woord samenkomen, dan bidden we u. Wilt u ons openstellen voor uw geest, zodat de woorden niet alleen woorden blijven, maar dat ze ons hart zullen raken. En dat als we van hier gaan, daar ook uit willen leven. Heer, wilt u bij onze broeder Ponen zijn als hij het woord zal brengen? Wilt u hem bedouwen met uw Heilige Geest, dat het woorden van u mogen zijn. En dat we met elkaar een gezegende middag mogen hebben. Heren, we willen het van u verwachten deze middag. Dat het mag zijn tot eer en glorie van uw grote naam. Amen. Gezegende middag.
We were looking at the true and the false in our last session.
We hebben in onze laatste bijeenkomst gekeken naar wat waar is en wat vals is.
We want to consider a little bit about exercising spiritual authority.
We willen vanmiddag iets meer zien over wat het betekent om geestelijk gezag uit te oefenen.
There's a great lack of spiritual authority today in the ministry of the word.
Er is een groot tekort aan geestelijk gezag heden ten dagen in
and
de bediening.
A great lack of spiritual authority in the church.
En een groot tekort aan geestelijk gezag in de gemeentes en de kerken.
There's a lot of carnal authority.
Er is een hoop vleeselijk gezag.
And exercising authority like it is among the heathen.
En die voeren gezag uit zoals we dat onder de niet-gelovigen, onder de heidenen kennen.
You know, in the Last Supper, the disciples were discussing who is the greatest among us.
Bij het laatste avondmaal discussieerden de discipelen wie nou de meeste van hen was.
And Jesus said in Luke 22 in verse 24.
En de Heer Jezus zegt dan in Lucas 22 en vers 4.
When there was a dispute
als er een discussie
among the disciples as to who is the greatest among them.
Als er een discussie hiervan over gaande is onder de discipelen over wie nou de meeste van hen is.
Jesus said in verse 25.
Oh sorry, in vers 25. Van Lucas 22 zegt hij eerst dan.
The kings of the Gentiles lord it over them, but those who have authority are called benefactors. But it must not be with like that with you. Let him who is the greatest become as the youngest and the leader as the servant.
De koningen van de volken heersen over hen en die macht over hen hebben worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat niet zo zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient.
And he didn't just preach that.
Hij heeft dat niet alleen gepredikt.
He demonstrated it in his life.
Hij heeft het laten zien in zijn leven.
And he said in verse 27.
En hij zei, en dan zegt hij vers 27.
Who is greater, the one who sits at the table or the one who serves?
Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient?
Isn't it the one who sits at the table who's
is
greater?
Is het niet hij die aanlicht?
But I am among you as the one who serves.
Maar ik ben in uw midden als iemand die dient.
Servant. Leadership is what Jesus demonstrated.
Dienend leiderschap is wat de Heer Jezus ons liet zien.
That is very rare to find today.
En dat is zeer zeldzaam te vinden vandaag de dag.
And that is one of the main reasons why Christianity in the church is in such a pathetic condition.
En dat is ook een van de belangrijkste oorzaken waarom we in zo'n verschrikkelijke toestand zijn binnen de kerk en de gemeente.
That the leaders are more like dictators rather than servants.
Dat de leiders meer dictators zijn dan in plaats van dienaren.
Does being a servant mean that I shall not be able to exercise leadership? If I'm a servant to others.
Als ik een dienaar ben, betekent dat ook dat ik dus geen leiding kan geven?
There are many leaders today, pastors and others, who have allowed young people to take over the church.
Er zijn vele leiders vandaag de dag die de jonge mensen toestaan om leiding en het gezag in de gemeente over te nemen.
In many places.
In vele plaatsen.
I see that in India. I see that in other places.
Ik zie dat in India gebeuren. Ik zie dat op vele andere plaatsen.
There could be a godly understanding in the pastor or the leader.
Er kan een goddelijk inzicht zijn in de leider.
But a lot of young, immature people.
Maar
they say that this is not the way the church should go.
Maar dan zijn er jonge, nog niet volwassen christenen die zeggen: dit is de weg die de kerk op moet gaan.
We want the type of music we decide on.
Wij willen het soort muziek wat wij graag horen.
And gradually you find the leaders helpless and the young people are running the churches they like.
En geleidelijk zien we dat de leiders dan een soort hopeloze toestand komen en de jonge mensen de gemeente overnemen.
And the leader says, well, I've just got to be a servant.
En dan zegt de leider: ja, maar ik moet toch een dienaar zijn.
But Jesus was not just a servant, he was a servant leader.
Maar de Heer Jezus was niet alleen maar een dienaar. Hij was een leidende dienaar, een dienaar die leidde.
He could wash Peter's feet.
Hij kon de voeten van de discipelen aan de ene kant wassen.
That's a very lowly job.
Dat was een heel nederig karwei.
But he could also turn around to Peter and say, get behind me, Satan, you are interested in the things of man.
En tegelijkertijd kon hij zich omdraaien naar Petrus en zeggen: ga weg achter mij, Satan, want gij zijt bedacht op de dingen van de mensen.
He didn't only wash Peter's feet.
Dus hij heeft niet alleen de voeten van Petrus gewassen.
As a leader, he rebuked him.
Maar ook als een leider heeft hij hem vermaand.
And he prayed for him.
En hij heeft voor hem gebeden.
So that type of balance of being a servant and a leader is what we need to see in the church.
En die balans hebben we nodig in de gemeente van Jezus Christus tussen het leiderschap en de dienstknecht.
And the best example is a father or mother.
Het beste voorbeeld daarvoor is een vader en een moeder.
You see, if a father and mother want to lead their children, the home, in the right way, they must be very firm as parents.
Om als een vader en moeder de kinderen in het huis te leiden, moeten ze heel duidelijk en strikt zijn naar de kinderen.
Because a little three-year-old has no fear of God.
Want een 3 jaar oud kindje heeft geen enkele vrees voor God.
He doesn't know what God is.
Hij weet niet eens wie God is.
So if you tell a 3-year-old, don't do this because we must fear God.
Dus als jij een 3 jaar oud kind vertelt: doe dit niet, want wij vrezen God.
The 3-year-old doesn't understand that.
Dan zal de 3 jaar oude kindje dat niet begrijpen.
Because he cannot understand the fear of God.
Want hij begrijpt de vrezen des Heren niet.
So that's why the Bible says 3-year-olds should listen to their fathers.
Daarom zegt de Bijbel ook dat een 3 jaar oud kind naar zijn vader moet luisteren.
Children, obey your parents.
Kinderen, gehoorzaamt uw ouders.
You fear your father until you learn to fear God.
En je moet je vader gehoorzamen totdat jij God leert vrezen.
You obey your father and mother till you learn to obey God directly.
Je moet je vader en moeder vrezen totdat je God direct leert vrezen.
So the father is a protection for the child.
Dus de vader is in die zin een bescherming voor het kind.
But what does a father and what do a father and mother do? They are serving their children day and night.
En wat doen de vader en moeder? Zij dienen hun kinderen dag en nacht.
Think of how much a mother serves her children more than any servant.
En denk eens aan hoeveel een moeder zorgt en dient haar kinderen meer dan enige dienstknecht.
What a lot of dirty jobs she does for her children.
Want hoeveel vuil werk doet zij niet voor haar kinderen?
But she is the mother.
Maar ze is de moeder.
The children have to listen to her.
De kinderen moeten naar haar luisteren.
That is servant leadership.
Dat is dienend leiderschap.
Or you take a father.
Of neem een vader.
He goes and works from morning till late at night.
Hij werkt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
Nowadays it's so difficult to earn a living.
En vandaag de dag is het zelfs nog heel erg moeilijk om een job te vinden.
Why is he working so hard?
En waarom werkt hij zo hard?
To serve his children.
Om zijn kinderen te dienen.
To get them food.
Om hen eten te
get
geven.
Get them clothing.
Om hun kleding
te geven. Education.
Om hen onderwijs te kunnen geven.
He denies himself so many things and gives the good things to his children.
En hij offert zich voor zoveel dingen op om het goede aan zijn kinderen te kunnen geven.
But if he's a good father.
Maar als hij een goede vader is.
He will not let his children run the home.
Dan staat hij niet toe dat de kinderen het huis gaan bepalen.
Though he serves and serves and sacrifices, he says, I'm the head of this home.
Hij dient, hij offert zich op, maar hij is het hoofd van het gezin.
So parents are the perfect example of servant leadership.
En daarom zijn de ouders een volmaakt voorbeeld van wat dienend leiderschap is.
And so leadership in the church, the best example is a father.
Dus het mooie voorbeeld van een dienend leider in de gemeente is een vader.
A good father.
Een goede vader.
Who controls his children.
Die zijn kinderen onder.
And at the same time serves them.
En tegelijkertijd hem dient.
And that's why it says in 1 Timothy in chapter 2.
En daarom lezen we in
1 Timothy 3.
1 Timotheus 3. 1 Timotheus 3.
He's speaking about the qualifications for an elder or overseer in a church.
En daar worden de kwalificaties, de voorwaarden beschreven voor een oudste in een gemeente.
And there are a number of qualifications.
En er zijn verschillende
and
kwalificaties.
One important qualification, verse 4.
En één belangrijke kwalificatie vinden we in vers 4.
He must be able to manage his own family well.
1 Timotheus 3 vers 4. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis.
Keeping his children under his control with all dignity.
Zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid.
And then the reason is given in the next verse.
En dan wordt de reden gegeven in het volgende vers. Vers 5.
If a man does not know how to manage his own family, how will he be able to take care of the church of God?
Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij dan voor de gemeente van God zorg dragen?
If a pastor can't bring up his 3 children in the fear of God, how is he going to bring up 300 people in the church in the fear of God?
Als een voorganger zijn 3 kinderen niet op kan voeden in de vrezen des Heeren, hoe kan hij 300 mensen in de gemeente opvoeden in de vrezen des Heeren?
Such a man is not qualified.
Zo iemand is niet gekwalificeerd.
If he has not brought up his children properly.
Als hij niet zijn kinderen op de juiste wijze heeft opgevoed.
The Lord has planted about 50 churches through our ministry in India.
De Heer heeft 50 verschillende gemeenten gesticht door onze bediening in India.
Many different languages.
In verschillende taalsoorten.
Cities and villages.
In de stad en op het platteland.
And so it's my responsibility to appoint the elders.
En het is ook mijn verantwoordelijkheid om oudsten aan te stellen.
If I find that one of those elders, their children are not disciplined at home, they're not brought up properly.
Als ik uitvind dat bij een van deze oudsten of aanstaande oudsten de kinderen niet op juiste wijze zijn grootgebracht en opgevoed.
Then I tell him,
dan zal ik hen zeggen.
Dear brother, according to 1 Timothy 3, you're not qualified to be an elder.
Volgens 1 Timotheus 3 bent u niet gekwalificeerd om oudste te worden.
So I request you to please resign.
Ik vraag u om terug te trekken uit deze
just be an ordinary brother in the church from now on.
En dat zal misschien een andere broeder
because
zijn in de gemeente.
You're not able to bring up 3 children at home. You're not able to bring up 3 children at home.
U bent niet in staat geweest om 3 kinderen thuis op te voeden.
How will you bring up 100 people in the church?
Hoe zult u 100 mensen in de gemeente opvoeden?
Now that word, just like many other verses in scripture, Christians just throw away as if it's unimportant.
En dit vers, net zoals vele andere versen in de Bijbel, worden door vele christenen gewoon aan de kant geschoven.
My wife and I had 4 sons.
Mijn vrouw en ik hebben 4 zonen.
And when they were small and I would go out preaching.
En zo, toen we ze nog klein waren en ik wegging om te spreken.
Lord, if ever my children go astray, I'll stop preaching.
Dan heb ik gezegd, als ooit mijn kinderen afwijken, zal
because
ik stoppen met preken.
I respect your word.
Ik respecteer uw woord.
I'm not bigger than God's word.
Ik ben niet groter dan Gods woord.
If God's word says you're not fit to preach if your children are going astray.
Als Gods woord zegt u bent niet gekwalificeerd om te spreken als u niet de kinderen juist opbrengt.
That word is above me. That word is above me.
Het woord staat boven mij.
I must respect it.
En ik moet er respect voor hebben.
But a lot of people put that word down and say it doesn't matter what it says, I'm still going to
maar
preach.
Maar vele mensen nemen dat woord en zetten zich boven het woord en zeggen, het is allemaal niet zo belangrijk.
But by the grace of God, all 4 of my boys are following the Lord.
Maar bij de genade van God, alle 4 mijn zonen volgen de Heer.
But there you see the importance of being a father.
Maar daar zie je dus het belang om een vader te zijn.
And what do I tell my children when they are small?
En wat vertel ik mijn kinderen als ze nog klein zijn?
You don't know God yet.
Je kent God nog niet.
So until you learn to obey God, you obey me.
Totdat je hebt geleerd om God te gehoorzamen, zul je mij gehoorzamen.
And if I tell you don't tell lies.
En als ik je dus vertel geen leugen.
I mean, you may not speak the truth out of the fear of God, but you speak the truth out of the fear of me.
Je zult dan misschien de waarheid niet spreken uit de vrezen des Heren, maar je zult de waarheid spreken uit vrezen voor mij.
You have to fear me until you learn to fear God.
Dus je moet mij vrezen totdat je leert God te vrezen.
That is the way we train our children.
Zo voeden wij onze kinderen op.
And if a father does not exercise that type of authority.
En als een vader dat type onderwijs opvoeding niet geeft.
If he allows his children to do what they like.
Hij laat zijn kinderen toe om te doen wat ze graag doen.
They'll go astray.
Gaan ze? Wijken ze van de weg?
So in a church also.
En zo is ook in de gemeente.
When a person is born again, it's like a baby.
En als iemand wederom geboren is, is het als een baby.
Even if he's 50 years old, if he's born again today, he's a baby.
Ook al is iemand 50 jaar oud, als hij vandaag wederom geboren wordt, is hij als een baby.
It takes time for them to grow up.
En het neemt tijd om hem te doen opgroeien.
In that period when they're growing up, they don't know how to fear God.
En in die periode dat ze opgroeien, weten ze nog niet op de juiste wijze God te vrezen.
Just like my little children at home.
Net zoals mijn kleine kinderen toen thuis.
So I tell people in the church.
En zo is het ook met de mensen in de gemeente.
We have certain standards in this church.
Wij hebben zekere standaards in deze
gemeente.
We
expect our sisters to dress modestly.
Wij verwachten van onze zusters dat ze zich juist kleden.
We have certain standards of holiness and purity in this church.
Wij hebben een bepaalde standaard van heiligheid en reinheid in de gemeente.
According to God's word.
Het is allemaal volgens Gods woord.
And if you fear God, you'll follow that.
En als je God vreest, dan volg je die instructies.
But until you learn to fear God.
Maar totdat je God leert vrezen zelf.
You better fear me, because I'm the elder here.
Dan moet je mij vrezen, want ik ben hier de oudste.
Now that sounds very arrogant.
Dat klinkt een beetje arrogant.
But isn't that what you say to your children at home?
Maar doen we niet hetzelfde met onze kinderen thuis?
Do you tell your 3-year-old to fear God or to fear you?
Wat zeg je tegen je 3 jaar oude kind? Vrees God of vrees mij?
It's exactly like that in the church.
En zo is het precies hetzelfde in de gemeente.
That is the way to exercise spiritual authority.
En zo moeten we geestelijk gezag uitoefenen.
Not as a dictator.
Niet als een dictator.
You know, dictators put fear into people.
Nee, dictators brengen vrees
That's
in de mensen.
The wrong type of fear.
Dat is de verkeerde manier van vrees.
Our 3-year-old children should be afraid of their parents.
De 3 jaar oude kinderen moeten een zekere vrees hebben
But
voor zijn
kinderen. But it's a healthy fear. It's a healthy fear.
Maar het is een gezonde vrees.
It's a fear to protect them from wrong things.
Het is een vrees die hen bewaart voor de verkeerde dingen.
We tell them don't go near the stove. It may hurt. You may burn yourself.
We zeggen kom niet dichter bij de kachel, want dan brand je jezelf.
Don't play with that sharp knife.
Of speel niet met dat scherpe mes.
They don't know the danger of these things.
Ze kennen het gevaar van deze dingen helemaal niet.
So they don't need to know. They say if daddy has said it, you do it.
Ze hoeven het ook helemaal niet te weten. Ze moeten weten, vader heeft het gezegd en daar is het mee aan.
But daddy is sacrificing and sacrificing and serving for that child.
Maar die vader die geeft zichzelf en die geeft zichzelf voor dat kind.
So that type of leadership is what the church needs.
En dat is het de type leiderschap
But
wat we in de gemeente nodig
Unfortunately, what we see very often is teachers.
Maar wat we helaas heel veel zien in de gemeente zijn leraren.
Now, there's a difference between a teacher and a father.
Er is een groot verschil tussen een leraar en een vader.
You know, Paul says to the Corinthians in 1 Corinthians 4.
Paulus zegt in 1 Korinthe 4 tegen de
Corinthians 4.
1 Korinthe 4
verse 14.
Vers 14.
I'm not writing these things to shame you, but I'm to admonish you as my own beloved children.
Ik schrijf u deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht.
Not my children, but my beloved children.
Niet mijn kinderen, maar mijn geliefde kinderen.
He says, I love you guys as my children.
Hij zegt, ik hou van jullie, net zoals mijn eigen kinderen.
And I'm not writing this to put you to shame.
En ik schrijf dit niet om jullie te beschamen.
And see the next verse.
Maar kijk dan naar het volgende vers.
You can have 10,000 teachers, but I'm your father.
Want al had u 10,000 leermeesters in Christus, ben uw vader.
There are not many fathers.
Er zijn niet zoveel vaders.
I became your father through the gospel.
Ik ben uw vader geworden door het evangelie.
When he writes to Timothy, he says to Timothy, my beloved son.
En hij zegt tot Timotheus, mijn geliefde zoon.
So there is a relationship that a spiritual father can have towards his spiritual children.
En dat is de relatie die een geestelijk vader kan hebben tot zijn zoon, zijn geestelijke zoon.
Like God has with his children.
Zoals God dat heeft met zijn kinderen.
My own prayer for my 4 boys was this.
Mijn gebed voor mijn 4 zonen was het volgende.
Lord, now they are my children when they are small.
Nou, toen ze klein waren. But ze zijn mijn kinderen.
I want them to grow up one day to become my brothers in Christ.
Ik wil dat ze opgroeien om op één dag in hun leven dat ze broeders voor mij mogen worden.
Today all my 4 sons are my brothers in Christ.
En al mijn 4 zonen zijn vandaag de dag broeders in Christus.
We can talk to each other about scripture like brothers.
We kunnen met elkaar spreken over de schriften als broeders.
I have the same desire for the people in my church.
Ik heb hetzelfde verlangen voor de mensen in mijn gemeente.
We started our church 37 years ago in Bangalore.
Wij zijn onze gemeente begonnen 37 jaar geleden in Bangalore.
We were just 6 or 7 people meeting in our home.
6, 7 mensen die daar samen kwamen thuis.
And that's grown through the years to about 400 in Bangalore itself.
En dat is door de jaren heen gegroeid tot ongeveer 400 in Bangalore.
Maybe 4,000 or 5,000 in another 30-40 churches.
En over alle 40-50 gemeenten is dat uitgegroeid tot 4,000-5,000 mensen.
But I was a father at home and I was a father in the church.
Ik was een vader thuis en ik was een vader in de gemeente.
And as the children grew up.
En als de kinderen dan opgroeiden.
Spiritual children who were newly converted.
En geestelijke kinderen net wederom
geboren. In the beginning, I like a father to them, guide them, lead them.
was ik een vader voor hen in het begin. Ik leidde hen.
The same desire I had for my physical children, I had for my spiritual children.
En hetzelfde verlangen wat ik had voor mijn fysieke kinderen, had ik dus ook voor mijn geestelijke kinderen.
These spiritual children who are newly converted must grow up to become my brothers in Christ.
Dat deze nieuw geboren mensen opgroeiden tot broeders in Christus.
And they have grown up.
En ze zijn
And
opgegroeid.
Number of them are now elders in churches.
En verschillende van hen zijn nu oudsten in de verschillende gemeenten.
And they are going out and planting churches themselves.
En ze gaan ook weer uit en stichten zelf weer gemeenten.
That's like having grandchildren.
Dat is om kleinkinderen weer te hebben.
So this is God's way.
Zo, dit is Gods weg.
Timothy was like a son to Paul.
En zo was Timotheus een zoon voor
But
Paulus.
But he grew up and became like a brother to Paul.
En toen groeide hij op en werd een broeder van Paulus.
And then he would go out and plant churches.
En toen ging hij uit en ging
and
gemeente
those would be like Paul's grandchildren.
En dat werden Paulus so, kleinkinderen.
And he says in 2 Timothy chapter 2.
In 2 Timotheus hoofdstuk 2.
En Verse 2, 2 Timothy chapter 2, verse 2. He says, what you've heard from me, entrusted to faithful men who will be able to teach others.
En wat u van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, vertrouw dat weer toe aan trouwe mensen.
So he's saying, Timothy, you're the next generation after me.
Hij zegt eigenlijk, jij bent, Timotheus, de volgende generatie na mij.
But what you heard from me, you must pass on to a third generation of faithful people.
Maar wat jij hebt geleerd van mij, moet je weer doorgeven aan een derde generatie mensen.
And you must select faithful people who can teach the fourth generation after them.
En daar moet je dus uitzoeken, of vertrouwen mensen die weer
so,
hun generatie kunnen dienen.
Paul's concern was second, third, fourth generation.
En dus de Paulus' last was de tweede, derde en vierde generatie.
He wasn't there like a paid pastor. He says, "Okay, I preach my sermons, collect my salary, and go home."
Hij was niet een betaalde prediker die zei, "Okay, ik krijg mijn loon en ik preek wat en ik ga weer naar huis."
He was concerned that after he's gone, there must be a next generation preaching the same thing.
Hij was bezorgd en hij had een last voor het feit dat er een volgende generatie zou zijn.
And that they must train others who will preach the same thing.
En dat er weer anderen zouden zijn die weer de anderen zouden onderwijzen.
And they must select people who will preach the same thing to the fourth generation.
En die weer anderen zouden selecteren, trouwe mensen die het weer door konden geven aan de volgende generatie.
Just like we have burden for our children.
Zoals wij een last hebben voor onze kinderen.
You want your children to be educated and get a good job.
Je wil graag dat je kinderen goed onderwijs krijgen en een goede baan.
And then when you see their children, you hope that their children will also be brought up in a good way.
En als je dan hun kinderen weer ziet, verlang je ook dat zij weer goed worden opgevoed.
And if you live to see your great grandchildren, you want to see them also grow the same.
En als je het mag meemaken dat je overgroot kleinkinderen weer te zien, dan verlang je ook dat zij weer.
In natural families, even unconverted people are like that, longing for their children and grandchildren, etc.
Zelfs bij de niet-gelovigen vind je dat verlangen van de volgende generaties.
Why don't we see that in the church?
En waarom zien we dat dan niet in de gemeente?
Why do we see people just working for pay and salary?
Waarom zien we alleen maar mensen die werken voor een salaris en voor om betaald te worden?
Those who work for a salary are teachers, not fathers.
En diegenen die werken voor een salaris zijn leraren, geen vaders.
A father, he's not promised any salary.
Een vader wordt nooit een loon beloofd.
He does all his work out of love.
Hij doet al zijn werk uit liefde.
Which child pays a salary to his mother or father?
En welk kind betaalt een loon of salaris aan zijn vader en moeder?
They pay salary to the teachers in the school.
En ze betalen wel salaris aan de leraar op school.
Then we may say, well, how shall we serve the Lord?
En dan kunnen ze zeggen, hoe zullen wij de Heer dienen?
Just like Jesus served the Father.
Net zoals de Heer Jezus de Vader diende.
God provided Jesus' need through different people who gave him gifts.
De Heer Jezus werd voorzien door de vele mensen die hen gaven bij hem brachten.
But Jesus didn't work for a salary.
Maar de Heer Jezus heeft nooit gewerkt voor geld.
And when he selected 12 disciples, he didn't say, "I'll give you so much salary every month."
En toen hij de 12 discipelen uitkoos, zei hij niet, "Ik ga jullie elke maand zoveel salaris uitbetalen."
God would provide their needs through different people who would provide them with gifts and take care of their needs.
God zou ook voor hen voorzien. Op de wijze waarop hij ook voor de Heer Jezus
But voorzag. Their attitude towards service must not be, what can I get out of this?
Maar hun houding naar de dienst mag niet zijn, wat kan ik hier uithalen voor mezelf?
Today we have so many pastors.
En dus vandaag de dag hebben we zoveel.
Who work in a church and get a salary.
Vandaag de dag hebben we zoveel voorgangers die in een gemeente werken, een salaris
and
krijgen.
Then they get an invitation to a bigger church with a higher salary.
En dan krijgen ze een uitnodiging om in een gemeente te komen die groter is en een beter salaris betaalt.
And they go there.
En dan gaan ze daarheen.
It's like a father taking care of three, four children.
Hetzelfde als een vader die drie, vier kinderen heeft.
And he tells them one day, And there's another home over there. I'm going to be the father over there. So goodbye. Goodbye to all of you.
Er staat daar een veel groter huis. En daar kan ik meer krijgen. Dus ik ga daar naarheen verhuizen. Dus tot ziens.
Because they got a bigger house.
Dus hij verhuist dan naar het grotere huis.
And I'll be able to live more comfortably there.
En dan kan hij veel comfortabeler leven daar.
Can you imagine something so crazy?
Kunt u zich dan zoiets geks voorstellen?
It never happens in the natural unconverted world.
Het gebeurt zelfs niet in de wereld van de niet-christenen.
But among Christians they think that's normal.
Maar in het christenheid vinden we dit heel normaal.
That proves that these people are like CEOs of companies.
En dat bewijst dus dat deze mensen zich gedragen als een CEO, een soort manager, directeur van een bedrijf.
A CEO of a company will go to another company. So I've had enough of this, I get a better salary there.
CEO en de manager en directeur van een bedrijf gaat makkelijk naar een ander bedrijf.
I'm sorry to say, most pastors and leaders today are not fathers, they're like CEOs.
En het spijt me om te moeten zeggen, maar de meeste leiders vandaag de dag zijn geen vaders, maar CEO's.
And as the company becomes bigger,
en als de bedrijf dan groter en groter wordt,
bigger,
of de gemeente dan groter en groter wordt,
they build a pyramid.
Dan bouwen ze een piramide.
The top man and then assistants and another assistant and all the way down.
En de topmensen, daar zitten twee assistenten onder en weer
and
andere assistenten.
The man at the top is so big that the ordinary brother in the church can never get to meet him.
En de topman is zo ver weg van de normale man in de gemeente dat hij nooit toegang heeft tot hem.
I remember meeting a brother in our church who came to our church after attending a big Pentecostal church.
Ik ken een broeder in onze gemeente die bij ons kwam nadat hij jarenlang in een grote Pinkstergemeente gezeten had.
That's one of the biggest churches in Bangalore.
Dat is een van de grootste gemeentes in Bangalore.
He left that and came to our small church.
En hij ging daar weg en kwam in onze kleine gemeente.
I said, "Why did you come here?"
En toen vroeg ik hem, "Waarom komt u hier?"
He said, "I never got anything spiritually there."
Ik heb nooit iets echt geestelijks ontvangen daar.
I said, "How long were you there?" How long were you there?
Oh, hoe lang bent u daar dan al geweest?
I was there 3-4 years.
Hij zegt nou zo'n 3-4 jaar.
I said, how many times did you meet the pastor?
En hoe vaak heeft u daarmee met de voorganger over gesproken?
Not even once.
Ik heb hem nooit ontmoet.
Why not? I said.
Waarom niet?
Because as soon as he finishes preaching, he disappears.
Want zodra hij zijn preek af heeft, verdwijnt hij ook gelijk.
Can you imagine a father disappearing like that from the house?
Kunt u zich voorstellen dat een vader zo uit het huis verdwijnt als hij klaar is?
Can you imagine a son saying, I lived in the home for 4 years, but I never could speak to my dad?
Kunt u zich voorstellen dat er een kind is dat zegt, ja, ik woon hier al 4-5 jaar in dit gezin, maar
or
ik heb nog nooit gesproken met mijn vader?
Or dad would only speak to the older children, but not the small children like me.
Of dat de vader alleen maar met de oudste kinderen spreekt en nooit met die kleine.
Pastors like that, they only speak to the senior members over there, but not to the small children.
En zo zijn er ook CEO's in de gemeente die alleen maar met de belangrijke mensen in de gemeente spreken.
Is this
met
a home? Or an institution.
Is het een thuis of is dit een instituut?
Many churches have become institutions.
Veel kerken, gemeentes zijn een instituut geworden.
Jesus was the greatest leader of all.
De Heer Jezus was de grootste leider van allen.
But ordinary people could talk to him.
Maar de gewone man kon hem aanspreken.
Anyone could talk to him.
Iedereen kon hem aanspreken.
He was not so big that nobody could go near him.
Hij was niet een van de grote iemand waar niemand
bij
kon komen.
He was a servant leader.
Hij was een dienend leider.
You know, when we read the Gospels, you must read behind the lines what is there.
Als je de Evangelie leest, moet je achter de betekenis van de versen lezen.
For example, in a little story like this.
Bijvoorbeeld, in het volgende verhaaltje wat we lezen.
Nicodemus.
Van Nicodemus.
John 3 verse 2. Came to Jesus' house by night.
Johannes 3, Nicodemus. Waar hij 's nachts bij de Heer Jezus komt.
I don't know whether it was midnight.
Ik weet niet of het helemaal middernacht was.
Will you go to a pastor's home and knock at midnight?
Gaat u wel eens door naar een voorgangershuis en midden in de nacht klopt u dan aan?
If it's an emergency, yes.
Misschien als u echt nood heeft,
but
ja.
Supposing you say, I just want to have a talk with you.
Maar gewoon om 12 uur klopt u aan en u zegt, ik wil even met u spreken.
He said, why in the world do you wake me up at midnight to come and talk with me?
En dan zal hij zeggen, waarom komt u nou middernacht om met mij te spreken?
I see something there.
Ik zie daar iets in.
Jesus gave people the impression. This impression.
De Heer Jezus gaf deze indruk op aan de mensen.
You can disturb me anytime you like.
U kunt me altijd storen.
I'm here to serve you.
Ik ben hier om u te dienen.
If there's any way I can help you.
Is er enige manier waarop ik u kan helpen?
Come along.
Kom maar langs.
Nicodemus said fine.
En Nicodemus zegt oké, dan kom ik langs.
He decides to go late at night.
En dan hij besloot dat in 's nachts te gaan doen.
It's not an emergency or anything. I mean,
het is geen noodzaak hier, zoals we dat zien.
He says, I want to have a chat with you.
Hij wil gewoon een gesprek met
hem. And Jesus sits and talks to him.
En de Heer Jezus neemt tijd voor hem.
I learned something from that.
En ik heb daar iets uit geleerd.
How he was always ready to serve.
Hij was altijd bereid om te dienen.
He was going somewhere.
Als hij ergens ging.
And Jairus comes and says, my daughter is sick.
Ja, Jairus kwam dan en zei, ja, mijn dochtertje is ziek.
Oh, okay, I'll come to your house.
Dan zei hij direct, okay, ik kom met naar uw huis.
You know, if you look at Jesus, you see the perfect servant leader.
Als je naar de Heer Jezus kijkt, zie je de volmaakte dienende leider.
I remember once I was reading in Matthew's Gospel.
Ik herinner mij dat ik ooit in de Matthäus aan het lezen was.
Chapter 15.
En in hoofdstuk 15.
Here we read that Jesus was in Galilee.
Hier lezen we dat de Heer Jezus in Galilea was.
And verse 21, Matthew 15, 21.
En dan lezen we in hoofdstuk 15, vers
21. He went from there to the district of Tyre and Sidon.
De Heer Jezus ging van daar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon.
Now if you're lazy, you'll just go to the next verse.
Dus als je nou lui bent, ga je vast naar het volgende vers.
If you're serious.
Als je echt serieus bent, ernstig bent.
You'll go to a map at the back of the Bible.
Ga je naar een kaart toe, achter in je Bijbel.
And say, where is Galilee and where is Tyre?
Dan zoek je op, waar ligt Galilea en waar ligt dan deze streek van Tyrus.
Ruler and according to the scale, how many miles was that?
En dan ga je opzoeken hoeveel kilometers dat was.
Oh, that was about 40, 50 kilometers.
Dat was ongeveer 40, 50 kilometer van elkaar.
And you come back to the verse.
En dan ga je verder lezen.
That's how I study the Bible.
Dat is hoe ik de Bijbel lees.
And I get something from it.
Dan kan ik er wat uithalen.
I would recommend that method to you.
En dat raad ik u ook aan.
He walked 40, 50 kilometers.
Hij wandelde dus 40, 50 kilometer.
Even if he walked fast, it would take him 10 hours.
En zelfs als hij snel wandelde, heeft hem dat zeker 10 uur gekost.
10 hours means he wouldn't be walking at night. That means a whole day.
Dat betekent in ieder geval de hele dag.
And he had taken his disciples with him.
En zijn discipelen waren met hem.
And there we read in he spoke to one Canaanite woman.
En daar in de streken sprak hij maar naar één Canaanitische vrouw.
Not even an Israelite.
Niet één Israëliet.
And that Canaanite woman, you know, had a demon-possessed daughter.
En ze had een bezeten dochter.
Verse 22.
In vers 22.
And he, you know the story, he healed her.
En wij kennen het verhaal, hij geneest haar.
Verse 28, the daughter was healed at once.
Vers 28, werd direct de dochter genezen.
Then what does Jesus do?
En wat gaat de Jezus dan doen?
Next verse 29.
In vers 29.
He walked back to the Sea of Galilee.
En hij ging weer terug naar de zee van Galilea.
How much is that?
Hoeveel kilometer is dat?
100 kilometers.
100 kilometer totaal.
One day walk up.
Eén dag heen.
One day walk back.
Eén dag teruglopen.
And how many thousands of people did you bless over there?
En hoeveel duizenden mensen heeft hij daar gezegend?
One person.
Eén persoon.
That is not even an Israelite.
Dat was niet eens een Israëliet.
I believe he was led by the Holy Spirit.
Ik geloof dat hij geleid werd door de Heilige Geest.
He lived on earth as a man. He lived on earth as a man.
Hij leefde hier op aarde als mens.
And he felt an urge. To go there.
En hij voelde een last, een urgentie om daarheen te gaan.
He had become so sensitive to the voice of the Holy Spirit. He knew. He said, "I don't know what is there, but I have to go there."
Hij werd zo gevoelig voor de stem van de Heilige Geest. Hij zei, "Ik weet niet wat me te wachten staat, maar ik moet daarheen." Ik merk.
You know, when you listen to the voice of God in little things and obey Him.
Als je naar de stem van God luistert in hele kleine dingen en Hem gehoorzaamt.
He will guide you to places where you don't know what's there, but He'll guide you.
Gaat Hij u leiden naar plaatsen waar u niet weet wat u te wachten staat, maar Hij wil u daar hebben.
And for one person.
En misschien maar voor één persoon.
When I saw that.
En toen ik dat zag.
I said, Lord, make me like you.
En toen heb ik gebeden, Heer, maak me zoals u.
All of us do say, we want to be like Jesus.
We zeggen allemaal, we willen worden als de Heer Jezus.
Would you walk 2 days to help one person?
Zou u bereid zijn om 2 dagen te wandelen om één persoon te helpen?
Don't be so quick to pray, make me like Jesus.
Wees niet zo snel met dat gebed dat u bidt, maak me als Jezus.
It's a very pious prayer to pray. Oh, I would be like to be like Jesus.
Natuurlijk een heel geestelijk gebedje.
But when I began to pray that prayer seriously,
maar toen ik dat gebed ernstig begon te bidden aan God,
the Lord showed me this.
Liet de Heer me deze dingen zien.
I remember once.
Ik herinner me.
There was a brother who, young brother who came from Australia to India, happened to come across.
Er was een Australische broeder, een jonge broeder, die kwam naar India en die kwam toevallig bij onze gemeente langs.
30 years ago.
Dat is ongeveer 30 jaar geleden
and
gebeurd.
He was very gripped.
En hij was zeer gegrepen.
And he went back and was not very happy with many other churches he saw there.
En hij ging terug en hij was niet zo gelukkig met wat hij zag in de andere
gemeente. And after about 5 years.
En na 5 jaar.
He wrote a letter to me.
Schreef hij een brief aan mij.
He said, "Brother Zach, will you visit us? Come from India to Australia."
En toen en daarin vroeg hij of broeder Zach naar Australië wilde komen om daar te bezoeken.
We were just two or three of us meeting together in my home.
Er zijn maar twee of drie die daar samenkomen in mijn thuis.
So I'm inviting you to come and meet with two or three of us.
En we nodigen u uit om met twee of drie van ons samen te komen.
I said, "Sure, I'll come."
En toen heb ik gezegd, ja, zeker, ik kom.
So I used to drive a scooter, moped.
Oh, ik reed in die tijd scooter.
So I sold it.
En ik verkocht het.
Got a ticket. Got an air ticket.
En ik verkocht het en heb daarvoor een ticket gekocht.
And went to Australia.
En ben naar Australië gevlogen.
For three people.
Alleen maar voor deze drie mensen.
And the Lord planted a church there.
En daar is een nieuwe gemeente begonnen.
Now I don't go anywhere where three people invite me.
Ik ga niet. Ik ga niet overal heen waar maar drie mensen mij uitnodigen.
I mean, sometimes 3,000 invite me and I don't go.
Maar er zijn ook gelegenheden waar 3,000 mensen mij uitnodigen en ik ook niet.
It's not number of people.
Het is niet het aantal mensen.
It's the prompting of the Holy Spirit.
Maar het is deze drang van de Heilige Geest.
My wife and I used to live in a small town called Vellore in India.
Mijn vrouw en ik woonden in een klein dorpje Vellore in India.
We were there for 4 years.
We hebben daar 4 jaar gewoond.
Then we felt a prompting.
En toen voelden we een drang, een aandrang van de Heilige Geest.
Bangalore.
Ga naar Bangalore.
We never knew anybody there.
We kenden helemaal niemand daar.
But 3 years after we landed in Bangalore.
Maar na 3 jaar kwamen we daar dus aan in Bangalore.
The Lord started this church which we now lead.
En de Heer begon de gemeente die we nu leiden.
I didn't know any of those people.
Ik kende niemand van deze mensen.
What I'm saying is,
wat ik dus wil zeggen,
it's a wonderful thing to be led by the Holy Spirit.
Het is iets geweldigs om door de Heilige Geest geleid te worden.
That's the way Jesus lived.
Zo heeft de Heer Jezus geleefd.
And God will lead you if your desire is to serve people.
En God zal u leiden als uw verlangen is om mensen te dienen.
To be a servant leader.
Om een dienend leider te zijn.
That is the type of authority we are to exercise.
En dat is het type leider of een gezag wat we moeten uitoefenen.
Like I said earlier,
zoals ik eerder heb gezegd,
a father and mother make so many sacrifices for their children.
Vader en moeder geven zichzelf zoveel voor hun kinderen.
They serve and serve and serve.
Ze dienen en ze dienen en ze dienen.
But there are authorities also.
Maar er is ook gezag.
Like when I was at home,
zoals ik toen ik thuis
I would
was,
tell my children,
dat ik mijn kinderen zei.
I'm the head of this house.
Ik ben het hoofd van dit huis.
I decide what type of music you play here.
Ik bepaal welk soort muziek hier gespeeld wordt.
You can't bring any type of CD and play it in my house.
Je kunt niet elke CD hier binnenbrengen en in mijn huis gaan luisteren.
One day when you set up your own house, do what you like.
Ja, als je later je eigen huis hebt, dan mag je dat zelf allemaal bepalen.
But in this house, I'm the head.
Maar in dit huis ben ik het hoofd.
You can't bring any type of book or magazine here and read it.
Je kunt niet elk boek of tijdschrift zomaar hier binnenbrengen en het hier gaan zitten lezen.
We have some rules in this house of purity and holiness.
We hebben hier regels in huis van heiligheid en reinheid.
So you have to follow that.
En dat moet u volgen.
I mean, today, that time they don't understand that. Today they appreciate it very much.
Toen begrepen ze dat allemaal niet, maar vandaag de dag waarderen ze dat zeer.
Children don't understand sometimes why your father is so strict.
Soms begrijpen de kinderen niet waarom vader en moeder zo strikt zijn altijd.
When they see the good result coming in their life,
maar later als ze het goede resultaat daarvan zien,
they say, like my children tell me now, Dad, we want to bring up our children the way you brought us up.
Dan zeggen ze ook tegen hun vader en moeder, en zo willen wij ook onze kinderen nu gaan opvoeden.
And like that, the word goes on to another generation.
En zo gaat het woord verder naar een volgende generatie.
I say the same thing in our church.
En zo, dit heb ik ook in onze gemeente gezegd.
I say, I'm not a dictator to any of you.
Ik wil geen dictator zijn voor enige van
jullie. I tell them plainly.
Ik wil eerlijk, hebben eerlijk gezegd.
If you disobey me,
als u mij ongehoorzaamt,
that's not a sin.
Dat is niet een zonde.
I'm a human being.
Ik ben een mens.
Just make sure you don't disobey God.
Maar wees wel verzekerd dat u God niet ongehoorzaam
bent. And if I seek to be a spiritual father to you,
en als ik zoek om een geestelijk vader van u te zijn,
exactly for the same reason that I'm a father to my children at home.
Dan is dat op dezelfde reden waarom ik dat ben voor mijn kinderen thuis.
Why do I make rules for my children?
Waarom maak ik regels voor mijn kinderen?
You 2-year-old, you can't touch that knife.
Je bent maar pas 2 jaar oud, je mag dat scherpe mes niet aanraken.
You 3-year-old, you can't go near the stove.
En jij bent 3 jaar oud en je mag niet dicht bij die warme kachel komen.
And you cannot go and touch that iron when you are 4 years old.
En je mag niet aan de strijkbout komen.
Because you'll burn yourself.
Omdat ze zichzelf verbranden.
Every rule I make in my house is for their protection.
Dus elke regel die ik thuis maak is voor hun bescherming.
I don't say do what you like.
Ik zeg niet oh doe maar wat je zelf wil.
Father.
Ik ben een liefhebbende vader.
They'll kill themselves.
Dus ze zullen zichzelf ombrengen.
I don't let them cross the road when they are small.
Ik laat ze ook niet zomaar oversteken.
Why?
Als ze klein zijn. Waarom?
Because I don't want them to die.
Want ik wil niet dat ze doodgaan.
One day I say you grow up you can cross the road on your own.
Als je eenmaal groot bent, dan kun je zelf die weg wel
oversteken. So spiritual authority is like that.
En zo is geestelijk gezag.
We don't shame them.
We beschamen hen niet.
See the difference between a father and a teacher.
Dat is het verschil tussen ook een leraar en een vader.
Supposing a child is, you know, very poor in mathematics.
Stel een kind is heel, even veel moeite met wiskunde.
And is sitting in a class of very intelligent children.
En die zit in een klas met hele intelligente leerlingen.
And the teacher is getting fed up with this one child who's never able to understand.
En de leraar krijgt genoeg van dat ene kind wat het steeds maar weer niet begrijpt.
He feels that child is slowing down the progress of the class because all the others are understanding.
En hij krijgt het gevoel dat is dat ene leerling juist de hele tempo uit de klas wegneemt.
So what does he
snap het allemaal?
What does he say?
Dus wat zegt hij dan?
He tells that child.
Dan zegt hij tegen
dat
kind.
You are useless.
Je bent niets waard.
You're stupid.
Je bent dom.
You get out of this class and go to some other school. Don't.
Ga maar weg uit deze klas en ga maar naar een andere school.
I can't make the whole class suffer because of you.
Ik kan niet een hele klas langzaam laten gaan en laten lijden alleen maar om jou.
And that poor 8-9-year-old child.
En dat arme 8-9-jarige kindje.
Goes crying home.
Gaat huilend naar huis.
And his daddy says, "What happened, my son?"
En dan zegt de vader, "Wat is er gebeurd, jongen?"
Says dad, "This multiplication, I can't understand how to do it."
Ik die optellingen en die vermenigvuldigingen, ik begreep gewoon niet hoe ik het moest doen.
And they told me to get out of the school.
En toen hebben ze me gezegd dat ik maar voor school moest gaan.
Okay, son, I'll teach you.
Okay, mijn zoon, dan ga ik het je gewoon
And the
leren.
Father sits with the son.
En dan gaat de vader zitten samen met zijn kind.
2-3 hours.
2-3 uren.
Explaining multiplication.
En dan gaat hij dus het optellen.
You know, how to multiply 6 numbers by 6 numbers.
En hoe je dan met 5 getallen en 6 getallen
and
kunt optellen voor mijn
hours. After 2 hours, the son says, "Dad, I still can't understand."
En na 2 uur zegt hij tegen zijn vader, "Ik snap er nog steeds niks van."
But the father never says, "You're useless. Get out of the house."
Maar de vader zegt dan niet, "Ach, je bent een verliezer. Je kunt ga maar weg uit dit huis."
Father says, "Never mind, my son."
De vader zegt, "Ach, geef niks, jongen."
Go to sleep. Tomorrow we'll try again.
Ga maar lekker naar bed. Morgen gaan we verder.
Tomorrow we sit another 2 hours.
En de volgende dag zit hij weer 2 uur met zijn zoon.
He says, "Dad, I still can't understand."
En na die 2 uur zegt hij, papa, ik snap het nog steeds niet.
Never mind, son.
En hij zegt weer, geef niet, jongen.
Tomorrow is another day.
Vanmorgen is er weer een dag.
We'll start again.
We gaan weer opnieuw beginnen morgen.
And after 1 week of persistence.
En na 1 week volharding.
The son says, "Ah, dad, I understood now."
Zegt het kind eindelijk, ah, ik begin er iets van te begrijpen, papa.
That is a father.
Dat is een vader.
That is true spiritual leadership.
En dat is ware geestelijk leiderschap.
Where we can be patient.
Waar we geduldig kunnen zijn.
We had a brother in our church.
We hebben een broeder in onze gemeente gehad.
He was not a brother. He was not converted. A young man who used to come to the meetings.
Het was een jonge man die naar onze gemeentesamenkomst kwam.
And he sometimes would be with some bad friends.
En soms was hij met enkele slechte vrienden.
But he would come to my home.
Maar toen kwam hij bij mij thuis.
And say, "Brother Zach."
Hij zei, "Broeder Zach."
"I'm sorry. I got drunk again."
En zei hij, "Oh, broeder Zach, sorry, ik ben weer dronken geworden."
I smoked a cigarette.
En ik heb alweer een sigaret gerookt.
I'd say, "Okay, fight it, fight the battle."
Ik zei, toen heb ik gezegd, okay, vecht er tegen.
Give your life to Christ.
Geef je leven aan de Heer Jezus.
He'd go away, come back like that.
En hij ging weg en kwam weer terug en
no
was steeds hetzelfde. Er was geen verandering in hem.
And after a few months.
En na een paar maanden.
He had to go away, he was transferred to another town.
En toen werd hij dus overgeplaatst naar een andere stad.
And I told him.
En toen heb ik hem verteld.
I said, "One day. You will hit rock bottom. You have made a mess of your life."
Eén dag dan komt u echt aan de bodem van uw leven.
In that day, remember one thing.
En als je dan helemaal opnieuw
remember,
komt.
Remember two things.
Moet je 2 dingen goed onthouden.
One.
Eén.
When you hit rock bottom.
Als je echt helemaal aan de grond zit.
Remember God loves you.
Herinner je dan dat God van je houdt.
And remember, I love you too.
En ten tweede. Herinner je dan dat ik ook voor jou.
My home is always open to you.
Mijn huis blijft altijd voor
no
je openstaan.
No matter how much you have fallen.
Ook al hoe diep je ook in zonde gevallen bent.
I saw him 3-4 years later.
3-4 jaar later kwam ik hem weer tegen.
Converted.
Bekeerd.
Born again.
Wederom geboren.
Happily married.
Gelukkig getrouwd.
Praise the Lord.
Prijs de Heer.
But I said, Lord, this is the way I want to be to all people.
En toen heb ik gezegd, Heer, zo wil ik voor alle mensen zijn.
This is leadership.
Dit is leiderschap.
Wouldn't I say that to my son if he's making a mess of his life?
Zou ik dat ook tegen mijn zoon gezegd hebben als hij een puinhoop van zijn leven maakt?
So I work with about 70, 80 elders in our 50 churches.
En zo ik werk met 70, 80 oudsten in de verschillende gemeenten van ons.
We have frequent elders meetings where I speak to them.
En we hebben regelmatig oudste bijeenkomsten waar ik dan tot hen spreek.
Many times a year.
Vele malen per jaar.
Because I know that I can't speak to all these 4,000 or 5,000 believers, but if I speak to the leaders, then they can pass that on to the others.
En ik weet dat ik niet met al die 4,000 or 5,000 mensen tegelijk kan spreken, maar als ik tegen hun leider spreek, kunnen zij dat weer overbrengen.
And most of the time, what I tell the leaders is this.
En het meest van de tijd vertel ik ze dit.
You must treat the people in your church like your own children.
Je moet de mensen in uw gemeente behandelen als je eigen kinderen.
Be a father, be a father.
Wees een vader, wees een vader.
Don't be a teacher to shame them.
Wees geen leraar om hen te beschamen.
If you want to be a teacher, resign from your eldership. You're not fit to be an elder.
Als je graag alleen maar een leraar wil zijn, trek je dan terug van je oudsterschap.
You have to be clever to be a teacher.
Je moet heel intelligent zijn om een leraar te kunnen zijn.
But you don't have to be clever to be a father.
Maar je hoeft niet heel intelligent te zijn om een vader te zijn.
You have to be loving to be a father.
Je moet liefhebbend zijn om een vader te zijn.
A good father may not be clever, but he's loving.
Een goede vader is niet per se intelligent, maar hij is liefhebbend.
A teacher doesn't have to be loving, he just got to be clever.
Een leraar hoeft niet per se liefhebbend te zijn, hij moet vooral intelligent zijn.
And many preachers are teachers, they're not fathers.
En vele predikers zijn leraars, zijn geen vaders.
That's why they don't build families.
En daarom bouwen ze ook geen families.
Teachers can only build schools.
Leraren kunnen alleen maar scholen bouwen.
Only fathers can build families.
Alleen vaders kunnen families, gezinnen bouwen.
Is your church like a school or a family?
Is jouw gemeente, uw gemeente, een school of een familie?
I never wanted to build a school. I wanted to build a family.
Ik heb nooit een school willen bouwen. Ik wil een gezin bouwen.
And I tell all these elders, please build families.
En ik zeg tegen al die oudsten, alsjeblieft bouw gezinnen, families.
That is spiritual. Because God is a father.
God is een vader.
He is not director of the church.
Hij is niet een directeur van de gemeente.
He's a father.
Hij is een vader.
Of a family.
Een familie.
And every church must be like a family.
En elke gemeente moet een familie, een gezin zijn.
I remember once when our children were small.
Ik herinner me toen onze kinderen nog klein waren.
We went on a picnic as a church.
Gingen we op een picknick met de gemeente.
And each family was to do a little drama to entertain people.
En ieder gezin moest dan een klein toneelstukje doen om elkaar te vermaken.
So I said, we've got to do a little 5-minute drama here as a family.
Dus we gaan ook hier iedereen 5 minuten een klein toneelstukje.
But it must have a lesson.
Maar er moet wel een les in zitten.
So I said, okay, now we have 4 of you boys. Let us do this.
Nou, toen zei ik, we zijn hier met z'n vier jongens. Laten we dit volgende.
So this was the drama we did.
Dus dit was het toneelstukje wat we deden.
Okay, we are going to go for a picnic, and we want to sing a song as a family.
Dus we gingen dus op de picnic en we wilden een lied zingen als gezin.
So I told one of my boys, now you pretend that you are mentally retarded and you can't speak properly.
Dus een van mijn kinderen zei, jij doet nou net alsof je geestelijk niet helemaal in orde bent en je het niet helemaal begrijpt.
And now how are we going to sing?
Sorry.
And so we're going to sing now.
Okay. En dan gingen we zingen.
So we're going to sing a song like Count Your Blessings, name them one by one.
En dan gingen we zingen, tel uw zegeningen één voor één.
So as we sing, and Count Your Blessings, name them one by one. We sing like that. This boy said, la 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 la, he doesn't know what to say.
Dan ging deze jongen, als we dus zongen, tel uw zegeningen één voor één, dan ging hij zeggen, ik weet niet precies wat het tegen mij heeft.
The other three boys say, Dad, tell him to shut up, because he'll mess up our song.
En dan zeiden de andere jongens, moesten dan zeggen, laat hem alsjeblieft ophouden, want hij maakt er een puinhoop van.
I said, no, he's a member of our family.
En dan zei ik, nee, hij is een deel van ons gezin.
Maybe he's not intelligent.
Misschien is hij niet zo intelligent.
But we must make him feel valuable in the family.
Maar we moeten hem laten merken dat hij erbij hoort, van onschatbare waarde is.
So I said, if you can't make him feel important, then you are the one who's not intelligent.
Dus als jij niet kunt laten merken aan hem hoe belangrijk is, dan is het een probleem bij jullie.
Let's see how we can include him in the family.
Dus laten we zien hoe we hem erbij kunnen betrekken.
So I told him.
En zo vertelde ik hem.
This boy who was a little retarded.
Deze zoon die een klein beetje deed alsof
when
hij niet erbij was.
When we sing, count your blessings, name them one by one. When we sing that first line.
Sorry.
When we sing that first line.
Ja, toen we dat eerste regeltje weer zongen.
You don't sing.
Dat hoef je dan niet te zingen.
At the end of it.
Aan de end.
When we finish, yeah. You say la 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 la.
Dus ik legde die kleine jongen uit. Hij hoefde niet mee te zingen, maar als wij dan stopten, dan moest hij zingen la 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 la.
Then when we sing the second line.
En dan zongen wij de tweede regel.
Don't sing.
Dan hoef je niet te
at
zingen.
At the end of it, you say la 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 la.
En dan als wij de tweede regel gezongen hebben, zing jij la 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 la.
So we sang like that.
En zo zongen
count
we het liedje.
Count your blessing, name them one by one, la 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 la. Count your blessing, name them one by la 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 la. It sounded so nice.
Ik kan niet zingen, dus ik begrijp het niet.
Anyway, the point is, we included him and made him a part of that our song.
Het les is natuurlijk dat we dus hem erbij betrokken en een deel aan lieten uitmaken van ons gezin.
Then I told the church.
En toen heb ik de gemeente verteld.
This is a parable.
Dit is een gelijkenis.
People will come to our church who are not very spiritual.
Misschien komen er mensen in onze gemeente die niet erg geestelijk zijn.
Who are not as smart and capable as some of you sitting here.
Die niet zo geestelijk en slim en intelligent zijn als jullie allemaal.
If you make them feel rejected.
Als jij ze een gevoel geeft dat ze afgewezen worden daardoor.
Then you're the ones who are not spiritual.
Dan zijn jullie degene die niet geestelijk zijn.
You must learn how God learns to bring them in and welcome them.
We moeten leren hoe God hem ze binnenbrengt en ze omarmt.
Then you know how to include them in the family.
En dan leer je ook om ze binnen te brengen in het gezin.
Gradually they'll be encouraged and become spiritual.
En dan worden ze bemoedigd en dan gaan ze groeien, geestelijk groeien.
That is how a father will do.
En dat is wat een vader doet.
A teacher will kick out that child and say, "You're useless. Get out of the school."
En een leraar zal een van de studenten eruit pikken en zeggen, "Het is genoeg geweest, ga maar."
So true spiritual leadership is always the leadership of a father.
Dus ware geestelijk leiderschap is altijd het leiderschap van een vader.
We don't humiliate people.
We vernederen mensen niet.
But we encourage them.
Maar we bemoedigen hen.
To grow at their own pace.
Om te groeien in hun eigen tempo.
I remember another instance like that.
Ik ken nog een voorbeeld.
Once one of my sons was just 2 years old. One of my sons was 2 years old.
Een van zijn zonen was nog 2 jaar oud toen.
And I was climbing up the staircase in my house.
En ik ging de trap op in mijn huis.
And as I was about to run up the stairs.
Ja, en ik was dus bezig met de trap op.
As I was going to start. The Lord said to me, "You can either run up and let him come slowly, or you can hold his hand and go slowly up the stairs with him."
Dus je kunt 2 dingen doen: je kunt hard de trap oplopen en hem langzaam naar boven laten komen, of je kan zijn handje pakken en hem meenemen de trap op.
If you run up, you can reach there quickly.
Ja, als je alleen gaat, kun je heel snel boven zijn.
He will cry and come slowly behind.
Hij zal een beetje huilen en piepen, maar hij komt er langzaam achteraan.
If you hold his hand,
maar als je zijn hand pakt, beetpakt.
You may go a little slowly, but you'll have some fellowship with your son.
Maar dan ga jij wat langzamer, maar je hebt wel gemeenschap, contact met je zoon.
What do you want?
Wat wil je nou?
I said, "Lord, I want fellowship with my son."
Ik heb gezegd, ik wil gemeenschap met
mijn zoon. So I'll walk slowly, I'll hold his hand and go up slowly.
Dus ik ging langzaam, pakte zijn hand en we zijn samen.
And the Lord said to me.
En de Heer leerde mij.
Do the same thing with the weak people in your church.
Doe dezelfde dingen, doe hetzelfde met de zwakke mensen in uw gemeente.
Lead them slowly forward in my ways.
Leid hem langzaam verder in mijn wegen.
Don't just show how well you can do it and make them lag.
Laat
behind.
Hem niet zien hoe snel en hoe goed u bent.
There are many things like this, you know. You fathers will do the same for your children.
Er zijn zo vele dingen die wij ook als vaders voor onze kinderen doen.
I'm not a special type of father.
Ik ben niet een speciaal soort.
Everything I said, you fathers will also do for your children.
En alles wat ik gezegd heb, doet u als vader ook voor uw kind.
And if God gives you responsibility in a church, you must do the same for your church. That's all I'm saying.
En als God u verantwoordelijkheid heeft gegeven in een gemeente, doet u hetzelfde voor u.
That is the great lack in Christendom today.
En dat is een groot tekort in het christendom vandaag.
Servant leadership.
Dienend leiderschap.
Paul was a father.
Paulus was een vader.
A spiritual father.
Een geestelijk vader.
He had the heart of a father.
Met een hart van een vader.
You know, in 1 John.
In 1 Johannes.
In chapter 2.
In hoofdstuk 2.
It speaks about 3 levels of Christian life.
Spreekt het over 3 fases, stadia van het christelijk leven.
In verses 12 to 14.
In 1 Johannes.
1 John chapter 2.
1 Johannes hoofdstuk 2.
Verses 12 to 14.
Vers 12 tot 14.
In the beginning we are all little children.
In het begin zijn we allemaal kleine kinderen.
What do little children know?
Wat weten kleine kinderen?
Verse 12.
Vers 12.
My sins are all forgiven.
Mijn zonden zijn vergeven.
That's all we know.
Dat is alles wat ze kennen.
My sins are all forgiven. I'm on my way to heaven.
Mijn zonden zijn vergeven. Ik ben op weg naar de hemel.
Then we go one step higher.
Dan gaan we iets hoger.
In the middle of verse 13.
In het midden van vers 13.
You become like a spiritually a young man.
Geestelijk wordt u dan als een jonge man.
Because you fought the devil and you overcome Satan.
Omdat je de boze hebt overwonnen.
But then finally, verse 13, first part, you become like a father.
En uiteindelijk dan, het laatste deel, wordt u een vader.
You have known the one who was a father from the beginning.
En u kent de hem die van uw vader.
So there are three stages in our spiritual development.
So er zijn drie stadia in onze geestelijke ontwikkeling.
First you're like a baby.
Eerst ben je als een baby.
And you know babies can do nothing.
En u weet dat baby's doen niet veel.
They can't serve anybody.
Ze kunnen niemand dienen.
They receive, 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 receive.
En ze ontvangen en ze ontvangen en ze ontvangen.
Everything has to be done for them.
Alles moet voor hen gedaan worden.
Spiritually we are like that in the beginning.
En zo zijn we geestelijk in het begin.
We come to the church as newborn babes.
We komen in de gemeente als nieuwgeboren baby's.
And we don't know anything. We don't know the Bible.
En we kennen de Bijbel
we
nog niet.
We don't know how to pray.
We weten niet hoe we
moeten
bidden.
We don't know how to witness for Christ.
We weten niet hoe we getuigenis
voor
Christus
moeten geven. And we sit there and we learn.
En we zitten daar en we leren en we
That's
leren.
Okay.
Dat is goed.
And we fall, we get up, fall, get up.
En soms vallen we en we staan weer op.
And little babies dirty their diapers.
En soms hebben we een vieze luier.
That means they fight with each other.
Dat betekent dat ze gevochten hebben met elkaar.
So if you fight with each other, you're dirtying your diapers. That's all I say.
Als u vecht in de gemeente met elkaar, dan is alles wat u doet, is uw luier vies maken.
There are some grown-up husbands and wives who still dirty their diapers.
En dat betekent ook als u in het huwelijk vecht. Of ruzie maakt.
You know, you can be a baby for a long time.
En je kunt nog heel lang baby zijn op die manier.
But we wait patiently for them to grow up.
Maar we wachten geduldig hen
Then they
tot
become
ze opgroeien.
Young men.
En dan worden ze jonge mannen.
They become strong. They know how they can pray and fight against Satan.
Ze worden sterk en ze weten hoe ze moeten bidden en
and
hoe ze de boze moeten bestrijden.
Overcome sin in their life.
En hoe ze zonde moeten overwinnen.
That's great. When you overcome Satan.
Dat is geweldig.
Overcome the lust in your flesh.
Hoe de lust in hun vlees wordt overwonnen.
That's a second level.
Dat is het tweede stadium.
Very few reach there.
Heel weinigen komen daar.
Most people are babies.
De meeste blijven in de baby's.
Even overcoming sin is not the final thing.
Maar de zonde overwinnen is niet het eind.
The next level is fathers.
Het laatste stadium is vaderschap.
He speaks here children, young men, fathers.
Dus hier wordt gesproken over kinderen, jonge mannen en vaders.
So that's finally where God wants us to be.
En dat is waar God ons uiteindelijk wil hebben.
That applies to sisters also.
En dat wordt ook op zusters
toegepast. You know, the heart of a mother, same thing.
Moeders.
That we come to the place where we can help the little ones.
Op de plaats dat we komen op die plaats
and
waar we de
encourage the little ones.
En de kleine kunnen bemoedigen.
And help them to come to maturity.
En hen doen opgroeien tot volmaaktheid.
That's a father who's patient and helps your little children
to come
to maturity.
En dat is een vader die geduldig en geduldig wacht.
So this is God's desire that we all grow up like this.
Dit is Gods verlangen dat we zo opgroeien.
God doesn't want us to be always children.
God wil niet dat we altijd jonge kinderen
and
blijven.
Even when you overcome sin, that's not the goal.
En zelfs als u tot een stadium komt dat u
Because
de zonde overwint, is dat niet het doel.
It's still a personal thing.
Het is een persoonlijk ding.
We love a father is one who has given birth to children.
Een vader is iemand die geboorte geeft aan andere kinderen.
Another generation.
Een andere generatie.
I want to say to all of you. I want to say this to all of you.
En dit wil ik aan u allen zeggen.
If you're a baby, you must grow up to be a young man spiritually.
Als u nog baby bent, overcomer. Moet u opgroeien tot een jonge man.
An overcomer.
But
still, your Christianity may be individual, just yourself.
Maar uw christenheid kan individueel zijn. Het gaat om uzelf.
When you're a child, you say, "My sins are all forgiven. I'm on my way to heaven."
Als u een jong kind bent, dan zegt u, "Ja, mijn zonden zijn vergeven. Ik ga naar de hemel."
Then you come to another level and say, "Boy, I'm now overcoming sin."
En dan komt u tot een volgend stadium en dan zegt u, oh, ik heb me de zonde overwonnen.
You say, oh, I've now reached the height.
Nou, heb ik een hoogte
no,
bereikt.
Nee, you only come halfway.
Je bent alleen maar halverwege gekomen.
The height is when you can become a father.
De hoogte is als u een vader kunt worden.
When you can care for others and bring them up.
Wanneer u voor anderen kunt zorgen
and
en
lead
hen
them,
kunt leiden.
Lead them to maturity.
En hen naar volwassenheid kunt leiden.
See, this matter of spiritual authority is very important to understand in the church.
Deze zaak van geestelijk gezag is heel belangrijk om in de gemeente goed te verstaan.
Because there's a lot of abuse of it in the world.
Er is heel veel wat niet goed is.
Even in a lot of Christian groups.
Ook in heel veel christelijke groepen.
There are some people who go to the extreme, say, "You got to listen to me. I'm your leader."
Er zijn er die naar het extreme toe gaan. Je moet naar mij als leider luisteren.
And they quote verses like Hebrews 13:17.
En dan halen ze versen aan zoals Hebreeën 13 vers 17.
Obey your leaders.
Gehoorzaam uw voorgangers.
Submit to them.
Onderwerp u aan hen.
They keep watch over you.
En die over u waken.
And let them do this with joy.
En laten we dit doen ook met vreugde.
It's true.
Dat is natuurlijk waar.
That is what we must, as younger people, that's their protection to submit to a leader.
En dat is heel belangrijk ook voor jonge mensen om zich te onderwerpen aan de oudste, als een bescherming.
1 Peter 5:5.
1 Petrus 5:5.
Young men, be subject to your elders.
En jonge mannen, wees onderdanig aan uw oudsten.
Why is it today so many young men say, I don't want to listen to you, I know what to do?
Waarom zijn er zoveel jonge mensen vandaag de dag die zeggen, ik wil helemaal niet naar je luisteren, ik weet zelf wel wat ik wil doen.
It's like a little 3-year-old.
Het is net als die 13-jarige.
Saying to his dad, dad, I don't want you, I'm going to leave home and live on my own.
Het zou hetzelfde zijn als een 3-jarig kind zegt, oh, ik heb niks met u te maken, vader, well, ik ga ergens anders wonen.
You know what will happen to a 3-year-old who tries to live on his own?
Weet u wat er gebeurt met zo'n 3-jarig jongetje?
But that's what happens to a lot of young people.
En maar dat is ook wat gebeurt met deze jongetjes.
They don't listen to any authority.
Ze willen naar geen gezag meer
luisteren. They think they got a lot of knowledge.
Ja, ze hebben alle kennis.
Maybe they are clever.
En misschien zijn ze wel
but
heel intelligent.
Cleverness and Bible knowledge is not equal to spirituality.
Maar intelligentie en kennis is niet hetzelfde als geestelijkheid.
Spirituality comes through years of brokenness before God.
Geestelijk worden we door de jaren van verbrokenheid voor Gods aangezicht.
Young people, because they know so much, they think they are spiritual.
Maar omdat jonge mensen zoveel kennis hebben, denken ze dat ze geestelijk zijn.
Let me say this to you.
Laat ik dit tot u zeggen.
Knowledge does not make anybody spiritual.
Kennis maakt niemand geestelijk.
The devil knows the Bible better than anybody else.
De duivel kent de Bijbel beter dan
but
iemand anders.
It's not spiritual.
Maar hij is niet geestelijk.
Spirituality comes through years of obedience to God.
Geestelijkheid komt door jaren van gehoorzaamheid aan de Heer.
And that takes time.
En dat heeft tijd nodig.
So there are some young people who are very independent.
En er zijn veel van die jonge mensen die zeer onafhankelijk zijn.
But on the other side,
aan de andere kant,
there are leaders. Some leaders who just like to lord it over young people.
Maar aan de andere kant hebben we leiders die alleen maar willen heersen over deze jongeren.
They don't seek to fellowship with them.
Ze zoeken niet de gemeenschap met
they
ze.
They don't come down to their level and guide them.
Ze dalen niet af naar hun niveau om ze te leiden.
For me, one of the great principles of leadership is what I read of the example of Jesus.
Een van de belangrijkste kenmerken van leiderschap vind ik in de Heer Jezus.
In Hebrews chapter 2.
In Hebreeën hoofdstuk 2.
It says in verse 17.
In vers 17. Hebreeën 2 vers 17.
Jesus was made like his brothers in all things so that he could be their high priest.
Daar staat dat hij gelijk werd gemaakt aan zijn broeders opdat hij een hoge priester voor ze kon zijn.
High priest was a leader in the Old Testament.
En de hoge priester was een leider in het
so he's saying, in order to be their leader, Jesus became like them in everything.
Dus eigenlijk staat hier, om hun leider te worden, werd hij aan ons in alles gelijk.
So, to me that's a very important principle of leadership.
En voor mij is dit een heel belangrijk principe van leiderschap.
So, when I'm talking to a 20-year-old young man,
wanneer ik tegen een 20-jarige jongen spreek,
I talk to him like a 20-year-old.
Dan spreek ik als een 20-jarige.
I want to talk to him about at his level.
Ik wil hem op zijn niveau ontmoeten.
The things he is interested in.
De dingen die hem interesseren.
To try and get some fellowship with him.
Wil ik daar op die basis gemeenschap met hem proberen te zoeken.
If he is interested in football, I'll talk about football.
Als hij geïnteresseerd is in voetbal, dan heb ik het over voetbal.
To find out if Germany won or Holland won. Never mind, you'll win next time. No, we want to change the subject, sorry. But I want him to know that I'm at his level.
Ik wil wel dat hij weet dat ik op zijn niveau met hem ben.
And if I'm talking to a 8-year-old or 9-year-old.
En als ik met een 8-jarige of 9-jarige spreek.
I may talk about Tintin and Captain Haddock or something like that.
Dan spreek ik over Kuifje en kapitein Haddock.
So that I can get to him his level.
Zodat ik op zijn niveau kan komen.
See, like Jesus, when he was sitting at the well, he told the woman of Samaria, give me some water.
En net zoals de Heer Jezus bij de bron, toen de vrouw van Samaria.
Because you read the rest of that story, you don't find Jesus drinking that water, so he was not really thirsty.
En als u het verhaal verder leest, dan leest u nergens dat de Heer Jezus dat water ook ooit gedronken heeft. Dus hij was helemaal niet dorstig.
Before he got the water, she went off to tell the other Samaritans about Jesus.
Voordat hij überhaupt water kreeg, was zij alweer weg naar de stad om de anderen te vertellen.
It was a point of contact.
Het was alleen maar een punt van contact.
His whole life was like that.
En zijn hele leven was
he
zo.
He made himself like his brothers.
Hij werd aan zijn broeders gelijk.
And that is a true leadership.
En dat is ware leiderschap.
In everything, come down to the level of those people.
Om op dat niveau te komen van de mensen.
Talk to them at their level and lead them higher.
en op dat niveau met ze contact te hebben en ze op hoger grond.
That's what I see. Jesus came down to my level to lead me up to heaven.
Ja, de Heer Jezus is ook naar ons niveau afgedaald om ons op te nemen en naar de hemel te brengen.
And if we show an interest in what they are interested in.
Als wij interesse tonen in waar zij
like,
interesse in.
You know, when I go to visit some home, one of our church families.
Ik kan een bezoek brengen aan een van de families in onze gemeente.
I like to talk to the children.
Dan wil ik heel graag met de kinderen praten.
So I call the 12-year-old boy.
En dan roep ik de 12-jarige jongen.
And I say, hey, what did you study in school today?
En dan vraag ik, wat heb je gedaan vandaag op school?
Oh, we had a geography class, he says.
En dan hebben we die en die klas gehad.
I say, can you show me your geography book?
Kan je me eventjes je aardrijkskundeboek laten zien?
What did you study here?
En wat studeer
then
je nou?
Then he says something about the time difference between different countries and all that.
En dan legt hij me iets uit over de tijdsverschillen tussen de verschillende landen.
Then I explain something to him about that.
En dan leg ik hem wat uit over dat. Over
I said,
dat,
do you know the easy way to find the time difference between countries?
Ja, so,
the easy way to do it.
Ken je een anyway, makkelijke manier om die tijdsverschillen
I try to get him at that level and he becomes a friend of mine.
En zo probeer ik op zijn niveau te komen en zo wordt hij een vriend van mij.
And then
en dan,
when I'm preaching in the church,
als ik dan spreek in de gemeente,
he sits there and listens to me.
Dan als hij daar zit, dan luistert hij
ook. Because I won his heart.
Want ik heb zijn hart gewonnen.
And I can win him to the Lord.
En zo kan ik hem voor de Heer winnen.
It's so easy to win a little child's heart.
Het is zo eenvoudig om het hart van een klein kind te winnen.
All you need is one chocolate.
Alles wat u nodig hebt is een klein stukje chocola.
Give him a chocolate and you get his heart.
Een klein stukje chocola en u wint zijn hart.
He will listen to you speak from Hebrews and James and everything.
U hoeft niet over Hebreeën te spreken over allerlei moeilijke dingen.
See, leadership is not just you got to do this and you got to do that.
Het is dus niet van jij moet dit doen en jij moet dat doen.
The same thing with our children. Many fathers their children go away from them.
En dat is waarom vele kinderen wijken van hun vaders.
Because they don't win their heart.
Omdat ze hun hart niet gewonnen hebben.
So that's what we need to do as leaders.
En dat moeten we ook als leiders doen.
There are a few questions here I'd like to answer.
Er zijn enkele vragen ingestuurd of ja, ingegeven. Dus die gaan
one question is, I don't understand the difference between discerning a preacher and judging a person when the person is living in sin, according to me.
Okay. De vraag is, wat is het verschil tussen in het onderscheiden tussen een voorganger?
Ja, we need to know that.
En dus beoordelen als iemand in zonde leeft.
Ja, we need to. We are not to judge people, but we must discern whether they are following the Lord or not.
Het gaat dus om het verschil tussen oordelen en onderscheiden. Dat is de vraag.
Because it says in 1 John 4:1.
In 1 Johannes 4 vers 4.
First verse.
Eerste vers.
Test the spirits to see whether they are from God.
En beproef alle geesten en zie of ze uit God zijn.
So, we mustn't just believe anything that everybody says.
Dus we moeten niet alles maar geloven wat iemand zegt.
When I listen to a preacher.
Wanneer ik naar een
whether
prediking luister,
on television or in a pulpit,
op de televisie of achter de preekstoel,
I have a picture of Jesus.
Dan houd ik een beeld van de Heer Jezus voor.
And I compare this man with him.
En dan vergelijk ik die prediker met de Heer Jezus.
I say, is this man a true representative of Christ?
En dan zie ik, is deze man een ware uitdrukking van de Heer Jezus.
I'm not looking for perfection because nobody is perfect.
Ik kijk dan niet naar. Ik zoek geen perfectie.
But a few simple things.
Maar een paar kleine kenmerken.
Does he love money?
Houdt hij van bijvoorbeeld van geld?
This is any indication this fellow is after my money?
Is er enige indicatie dat deze man achter geld is?
Then I have no respect for him.
Dan heb ik geen respect.
Because Jesus was not like that.
Want de Heer Jezus was niet zo.
Then I say, is he a humble person who is approachable?
Is hij een nederig persoon die benaderbaar is?
Or is he some big man that you can't go and meet?
Of is hij een grote man die ver weg staat en
then
wie ik nooit kan benaderen?
I don't have much respect for him.
Dan heb ik niet veel respect.
I don't
voor
judge
hem.
Him.
Ik oordeel hem niet.
I'm not condemning him, saying he is going to hell.
Ik zeg niet hij gaat naar de hel of.
But I discern for my own benefit that's not the man I'm going to follow.
Het is alleen voor mijn eigen welzijn dat ik dan beoordeel dat ik deze man
and
niet ga volgen.
I won't have much respect for what he says because his life is not matching up to what I see of Jesus.
En heb dus geen respect voor wat hij zegt omdat zijn leven niet overeenkomt met de Heer Jezus.
I ask, does he have a burden to make me holy?
En het tweede is, heeft hij een last voor mij dat ik een heilig leven leef?
Because that Jesus had a desire to make everybody holy.
Want dat was het verlangen van de Heer Jezus, om iedereen heilig te maken.
So that's how we discern. Discerning is mainly for ourselves.
Ja, dus dat onderscheid is vooral voor onszelf.
And those who have confidence in us, we can tell them.
En degene die dat vertrouwen, dan kunnen.
But judgment means I'm condemning that fellow. That fellow is useless. He's going to hell.
Maar oordelen is zoiets van, ja, die man die was helemaal niks. Die gaat naar de hel.
Okay. Here is. Yeah, you can read it out in Dutch.
De vraag is: ik zie mijn leven een groei in de vrucht van de geest en in heiligheid. Maar ik ervaar Gods aanwezigheid minimaal en zie geen stromen van levend water uit mij stromen. Ik zie slechts druppels. Hoe is dat mogelijk en hoe kan dat veranderen?
Ja, yeah, it's here. Yeah, it's here. It's in English.
Oh, sir.
He has written it in English too. It's very kind of him. Okay. In John 7 and 37 it says, I must thirst for the rivers of living water to come through me.
In Johannes 7 vers 33 staat dat ik moet dorsten naar deze stromen van leven.
The first step is thirst.
Dus de eerste stap is dorst.
I felt exactly like this about 50 years ago.
Ik heb 50 jaar geleden precies hetzelfde ervaren.
I said, Lord, I know the Bible, I said.
Ik ken de Bijbel.
But when I try to serve you, it's like few drops coming out.
En maar als ik u dan probeer te dienen, lijkt het wel maar een paar druppeltjes.
And it must be more than that.
En er moet meer zijn dan
it must
dat.
Be rivers.
Het moeten rivieren zijn.
The river may not come in one day or one year.
En de rivier hoeft niet in één dag te komen.
It may start like a trickle, but become a river finally.
Het begint te druppelen en uiteindelijk wordt het een rivier.
There's a beautiful picture of this, you know, in Ezekiel 47.
Er is een prachtig beeld in Ezekiel.
When Jesus said that, as the Scripture has said, the rivers of living water will flow.
Dat lezen we in Ezekiel 47.
This is the verse Jesus was quoting in John 7:38.
En toen de Heer Jezus in Johannes 7 dit vers aanhaalde, dacht hij aan dit vers uit Ezekiel 47.
You know, where Ezekiel sees this vision of the house of God, which is my body, the temple of the Holy Spirit.
Waar Ezekiel een visioen krijgt van het huis van God, wat in het Nieuwe Testament vergeleken wordt
and
met ons lichaam.
From this house, it says in verse 2, last part, little water was trickling out from one side.
En het staat in vers 2 dat er in eerst een weinig water opborrelde.
It was only a little trickle.
Het was maar een klein beetje water wat opborrelde.
But then a little further, it was water, verse 3, up to the ankles.
Maar een stukje verder in vers 3 lezen we dat het water al kwam tot de enkels.
And then a little further, verse 4, it went up to the knees.
En vers 4 lezen we dan dat het tot ons de knieën kwam.
And further in verse 4, it went up to the loins.
Verder in vers 4 tot de heupen.
And then in verse 5 it became like a river that you had to swim in.
En dan in vers 5 wordt het een rivier waar je alleen nog maar zwemmend over kon
staan. We don't get rivers in one day.
Er komen geen rivieren in één dag.
If he thirsts and say, Lord, I want more, I want more, I want more.
Maar als we blijven dorsten naar meer en meer en meer van de Heer Jezus.
Then we'll have this experience where it comes to the ankles and the knees and the loins and finally it becomes a river.
Gaan we ervaren dat dit water gaat stijgen, de enkels, de knieën.
So, I say never be satisfied.
Dus wees nooit
Lord,
tevreden.
I want more. I want more.
Blijf altijd verlangen naar meer.
I want to be like Jesus completely.
Ik wil volledig zijn zoals de Heer Jezus.
And believe that he will do it.
En ik geloof dat hij
and
het zal doen.
Whenever you're aware of sin, confess it.
En zodra je weet dat er iets aan zonde is, beleid het.
Okay. Now,
de volgende vraag is, kan je zonder zonde zijn? U zegt dat als je profeteert, je geen zonde kan hebben. Zoiets. God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Het is worden als Jezus. Maar als ik dan 1 Johannes 1 vers 8 tot en met Johannes 2 vers 2 lees, hoe zit het dan met heiligheid?
So the question is,
can you be without sin?
Yeah, okay, the question is, can we be without sin?
1 John 1, 8, 2.
He is, I don't know who wrote it, but they have quoted some verses, leaving out some verses in the middle.
Er staan hier twee versen, dus 1 vers 1 Johannes 1 vers 8 en 2 vers 2, maar er zijn een paar versen in het midden weggelaten.
1 John 1, 8.
Ze moeten die even bij elkaar.
If we say we have no sin, we are deceiving ourselves.
Daar staat in 1 Johannes 1 vers 8, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden we onszelf.
Now the first thing I want to explain is, we have two types of sin in us.
De eerste wat ik wil uitleggen, we hebben twee soorten zonde in ons.
Conscious sin and unconscious sin.
Bewuste zonde en onbewuste zonde.
There's sin which we don't know anything about, I don't know it is a sin.
Onbewuste zonde is een zonde waar ik niet van bewust ben dat het een zonde is.
There are others we know it to be sin.
En er zijn andere zonden waarvan ik me heel goed weet dat het zonde is.
In James 4,
In Jacobus 4,
17,
vers 17.
It says, the one who knows what is the right thing to do and does not do it, that is sin.
Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde.
What about if I don't know?
Maar als ik het nou niet weet.
That is sin, but it's unconscious.
Maar dat is zonde, maar het is onbewust.
I'm not as guilty of it.
Dus ik ben er niet schuldig aan.
See, if your son does something wrong in your house, but you never told him not to do it.
Als uw zoon bijvoorbeeld iets verkeerd doet thuis, maar u heeft hem nooit verteld dat hij dat niet mag doen.
A little child begins to scribble on the wall.
De kleine gaat schrijven op het bank.
But he's only 3 years old. You never told him that's wrong.
En hij is maar 3 jaar oud en u heeft nooit verteld dat hij dat niet mag.
I don't think it's right to punish him.
Dan denk ik dat het niet juist is om hem straf daarvoor.
When you have instructed him it's wrong, then he does it. It's disobedience.
Pas als hij dus instructie heeft gehad van u dat hij dat niet mag doen en hij doet het toch, verdient hij straf.
What he did was wrong, but he didn't know it.
Het was natuurlijk verkeerd wat hij deed, maar hij wist het niet.
We also, there are a lot of things we do wrong which we don't know.
Zo zijn er ook vele dingen die wij fout doen, maar waar we niet ons bewust
but
van zijn.
There are certain other things we know and they are wrong.
Maar er zijn vele dingen waar we ons wel bewust van zijn en weten dat
zonde. This is called conscious and unconscious sin.
En dat is dus bewuste of onbewuste zonde.
And when the Bible speaks about victory over sin.
En als de Bijbel het heeft over overwinning hebben over zonde.
It's only over conscious sin.
Gaat het alleen maar over die bewuste zonde van dingen waarvan wij weten.
I cannot have victory over unconscious sin because I don't even know it is sin.
Ik kan geen overwinning hebben over onbewuste zonde die ik niet eens weet dat het is.
Now I can illustrate it with a cube of ice in a glass of orange juice.
Ik kan dit illustreren met een ijsblokje in een glas jus d'orange.
10% of that ice is above. The surface.
En als je dat ijsblokje erin legt, 10% van dat ijsblokje.
That is what you
boven,
can see. That's what you can see.
Dat is wat je kunt zien.
That's like conscious sin.
Dat is zoals de bewuste zonde.
Underneath is 90% you can't see.
En wat onder de 90% die in de sudrans verdwijnt, kun je niet
That's
meer
like
zien.
That's like unconscious sin.
Dat is zoals de onbewuste zonde.
But if I could take a sharp knife.
Maar als ik een scherp mes neem.
And cut off that top 10%.
Als ik die 10% die ik wel zie eraf snij.
What will happen?
Wat zal dan gebeuren?
Something underneath will come up.
Iets wat daaronder zit komt dan naar boven.
That is how we get light on unconscious sin.
En zo krijgen we licht over onbewuste zonde.
Supposing I know certain things in my life are wrong.
Stel u voor, u weet dat sommige dingen
and
in mijn
I
leven
say,
verkeerd
Lord,
zijn.
By your grace I'm going to deal with that and I'm going to overcome it.
Heer, bij uw genade ga ik hiermee handelen en ik ga het wegdoen uit mijn leven.
Something that you never realized was sin in your life, you'll suddenly get light on it.
En iets wat u nooit had gedacht dat zonde was, komt dan boven in uw leven.
And you slice that off also.
En als u dat ook afsnijdt,
you get a little more light.
Krijg je weer iets nieuws.
So I'm in that job of reducing the size of the ice cube in my life little by little by little.
Dus ik heb de taak om die ijsblokjes steeds kleiner te laten worden in mijn leven.
And you should be in that job too.
Nou, dat is mijn uw taak ook.
So it says in 1 John 1:8.
In 1 Johannes 1 vers 8.
If we say we have no sin.
Als we zeggen dat we geen zonde
if
hebben.
If we say that no, there's no little bit of ice cube underneath. I've seen everything.
En als u dus zegt onder dat die 10% in de jus ervan zit helemaal no, geen verder ijsblokjes.
You're fooling yourself.
Dan houdt u zichzelf
Because
voor de
John gek. Is saying we.
Johannes heeft het hier over wij, hè?
And he's 95 years old.
En hij is 95 jaar oud.
And he says even I have some unconscious sin still left in me.
En dus Johannes beleidt hier dat ook hij nog onbewuste zonde heeft in
zijn. The only one who can say I have no sin.
De enige die kan zeggen ik heb geen zonde.
The one who says I've become like Jesus perfectly.
Dat is degene die volmaakt wordt.
There's no one like that.
Maar er is niemand.
That will happen only when he comes again.
Dat is alleen maar als hij weer komt dat we
But
zo zijn.
But until that day, what should we do?
Maar tot op die dag, wat moeten wij doen?
We should keep slicing whatever we see of this ice cube above the surface.
We moeten blijven afsnijden alles wat we zien wat boven
and
de jus d'orange slaagje
We become more
uitkomt.
And more like Jesus.
En zo worden we steeds meer
so,
als
John,
de Heer Jezus.
1 John 2:1.
En 1 Johannes 2 vers 1.
That's the verse he left out here.
Dat is het vers wat hier niet staat.
Says, I'm writing this to you so that you do not sin.
En lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt.
So John says, what's the purpose of my letter?
Dus wat is het doel, zegt Johannes van mijn brief?
It's not to encourage you to say, yeah, you have sin.
Niet van, oh ja, u heeft allemaal zonde.
No, my purpose of my letter is to tell you that you don't sin.
Mijn doel van mijn brief is juist om u te zeggen dat u niet zou zondigen.
In what area?
In welk gebied?
That top 10%.
Die top 10% ijsblokje.
And then he says, but if you slip and fall,
maar als u dan toch valt,
verse 2,
vers 2,
well, the blood of Jesus will cleanse us.
Dan zal het bloed van de Heer Jezus ons reinigen.
So he says in 1 John 2:6.
En dan zegt hij in 1 Johannes 2:6.
We must walk in the same manner as Jesus walked.
We moeten wandelen zoals hij de Heer Jezus gewandeld heeft.
Does that mean we have become like Jesus?
Moeten we dan precies zo worden als de Heer Jezus?
No, 1 John 3 verse 2.
Nee, 1 Johannes 3 vers 2.
1 John 3 2 says we will become like him only when he comes again.
We worden alleen maar precies zoals de Heer Jezus als hij terugkomt.
Do you know the difference between 2:6 and 3:2?
Ken je het verschil tussen 2:3 en 3:6?
We must walk as Jesus walked now.
Laten we wandelen zoals de Heer Jezus wandelde nu.
We will be like him only when he comes.
Maar we zullen geheel gelijk hem zijn als hij komt.
Be like him means conscious, unconscious, completely.
Zijn zoals hij betekent bewust en onbewust. Alles is hetzelfde.
That'll happen only when he comes.
Dat gebeurt alleen maar als
but
hij
komt. Until then,
maar tot die tijd.
In the area where I can see,
is er dat gebied wat ik wel kan zien in mijn leven.
I must walk in purity.
Moet ik in reinheid gaan wandelen.
Now the testimony of the apostle Paul says that.
En het getuigenis van de apostel Paulus zegt dat ook.
1 Corinthians 4.
1 Korinthe 4.
Verse 4.
Vers 4.
Here in the NASB it's a very clear translation.
De Engelse vertaling is het zeer duidelijk.
I don't know how clear it is in your Dutch.
En ik ben benieuwd hoe duidelijk het in de Nederlandse vertaling is.
I am conscious of nothing against myself.
Want ik ben mij van niets bewust.
Does it mean the same thing?
Yes. Not conscious, not
bewust. I'm conscious of nothing.
Ik ben me van niets bewust.
That means this whole top part of 10%, I'm not sinning at all.
Dus die hele 10%, dat zondig ik niet.
The conscious area of my life, I'm not committing any sin.
In dat wat ik bewust ben, zondig ik niet meer.
But there's a 90% underneath.
Maar er is nog 90% onder
de oppervlakte. That's what he says. But doesn't mean I'm acquitted.
Want er staat maar. Daar ben ik nog niet gerechtvaardigd.
The Lord examines me.
Wie mij echt beoordeelt is de
and
Heer.
He sees a whole lot of things which I don't see.
En de Heer ziet dus in ons leven nog heel
so
veel dingen die ik
Paul
niet zie.
And John have the same testimony.
En dus Paulus en Johannes hebben hetzelfde getuigenis. U zei dat in het Oude Testament de Heilige Geest op mensen kwam en niet in mensen. Maar David kende God. Dat kan toch niet zonder de inwoning van de Heilige Geest?
See, there's a difference between knowing about God and knowing God.
Sorry.
Knowing about God and knowing
God.
Er
is een verschil tussen over God weten en God kennen.
Isn't that the question that David did not
yes,
know God?
The question
God.
Is if this, David,
David
was
didn't
in,
have the Holy Spirit
yes,
within.
Yes, inside. And so how can he know God?
Yeah. I don't know Dutch, but he had told me this before. That's how I know it.
It's a tongue.
Okay. The Holy Spirit was not dwelling inside David.
De Heilige Geest woonde niet in David.
Because if he was there,
als dat zou zo zijn,
when he saw Bathsheba,
dan als hij Bathsheba zou gezien hebben,
he would have gone back to the room.
Dan zou hij teruggekeerd zijn naar zijn kamer.
He'd have been protected.
En dan zou hij hem beschermd hebben.
But to know God,
maar om God te kennen,
from inwardly,
inwendig,
is a new covenant blessing.
Is een nieuw verbondsgezegening.
Hebrews 8.
In Hebreeën 8
says this is the new covenant.
Dit is het nieuwe verbond.
In Hebrews 8 verses 8 to 12 is describing the new covenant over the old covenant.
Hebreeën 8 yes,
8 to 12.
8 tot 12.
I don't have time to go into that now.
We gaan daar niet allemaal op in.
But one of the blessings of the new covenant is
een van de zegeningen van het nieuwe verbond is
verse 11.
Vers 11.
They will not teach everyone his fellow citizen know the Lord, they will know me.
Niet iedere broeder zal zijn naaste broeder onderwijzen, ken de Heer, want zij zullen allen mij kennen.
Now I'll tell you how David did not know the Lord.
En ik zal u vertellen dat David
he committed sin with Bathsheba.
Hij pleegde zonde met Bathsheba.
Killed her husband.
Doodde haar man.
Married the woman.
Hij trouwde haar.
And he was not convicted of his sin for 9 months.
En hij was niet overtuigd van zijn zonde voor de 9 maanden.
And you read in 2 Samuel 12.
En we lezen in 1 Samuel 12.
Only 9 months later.
9 maanden later.
When the prophet Nathan came to him.
Toen Nathan bij hem
said,
kwam.
You are the man.
Jij bent de man.
Then he's convicted.
Toen werd hij overtuigd van zonde.
That's impossible for a man who has the Holy Spirit living within.
En dat is onmogelijk voor iemand in wie de Heilige Geest woont.
They did not know the Lord like we can know him today.
Ze kenden de Heer niet zoals wij de Heer kennen.
They knew about him.
Ze wisten over hem.
So that's the difference.
Hoe ziet u oud-testamentische figuren? Is David zalig en Simson? Kunnen we als christenen vandaag de dag leren uit hun leven? How do you look at the Old Testament figures? Is David and Simson saved? Can we learn as Christians something from their life?
Yeah, see, the word saved is not found in the New Old Testament.
Het woordje zalig, wat ze hier gebruikt, het woordje gered zijn, says, komt niet voor in het Oude Testament.
Abraham was justified, that means declared righteous.
Abraham was gerechtvaardigd, dat wil zeggen rechtvaardig
saved
verklaard.
Saved means saved from sin.
Dat is iets anders dan van zonde ver...
Only Jesus could save us from
Alleen
sin.
Alleen de Heer Jezus kan ons van zonde verlossen.
But Abraham was justified.
Abraham was
that means declared righteous.
Rechtvaardig verklaard.
So God justified David.
En zo heeft God ook David
rechtvaardig
verklaard.
Says that David himself says that in Psalm 32.
David zegt dat zelf in Psalm 32.
And David, Abraham was justified.
Abraham dus.
But that was on the basis of Christ who was going to come.
Maar dat was op basis van het feit dat Christus ging komen.
And they trusted in the Christ who was going to come.
En ze hebben vertrouwd in de Christus die zou komen.
They only looked forward to it. We look back to it.
Zij keken dus vooruit naar het offer van de Heer Jezus. Wij keken terug.
We also did not see Christ die.
Wij hebben de Heer Jezus ook niet gezien.
But we look back.
Maar we keken terug.
They look forward.
Zij keken vooruit.
For them the cross was in front. For us the cross is behind.
Voor hen was het kruis vooruit. Voor ons is het terug.
But now we have the Holy Spirit within us.
Maar nu we de Heilige Geest binnen ons hebben. Wonen,
saving us from sin.
Redden ons van zonde.
We are saved by grace.
Zeggen we zijn gered bij genade door
genade.
But
David and people in the Old Testament. Whom God saw, whom God justified, they are in God's presence today.
Maar David en andere oud-testamentische figuren die God heeft gekend, die zijn nu in de tegenwoordigheid.
To whom more is given, more is required.
Maar aan wie meer gegeven is, zal meer gevraagd worden.
So we have been given more, God expects more.
Dus ons is meer gegeven en daar wordt verwacht.
One last question. What is prophesying?
Ah, er is nog één vraag. Wat is precies
Now there's a lot of misunderstanding about prophesying.
En er is een heleboel misverstand
in
over profetie.
In the Old Testament, prophesying was predicting the future.
In het Oude Testament was profetie de toekomst voorspellen.
But in the New Testament, prophesying is not that.
Maar in het Nieuwe Testament is dat het beslist niet.
Prophesying is defined very clearly in 1 Corinthians 14 verse 3.
Profetie wordt heel duidelijk verklaard, gedefinieerd in 1 Korinthe 14.
Where it says in verse 3,
in vers 3 laten we het even
the one who prophesies
1 Korinthe 14 vers 3
speaks to men for edification, exhortation and consolation.
Wie echter profeteert spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost.
And it says here in verse 31 you can all prophesy one by one.
En in 31 zegt u kunt allen profeteren.
And
the
Apostle Paul, Peter said on the day of Pentecost, I'll pour out my spirit and all my sons and daughters will prophesy.
En in de Peter zegt op de Pinksterdag, ik zal mijn geest uitstorten en uw jongelingen zullen inderdaad
so,
profiteren.
In our churches, we encourage everyone to prophesy, brothers and sisters.
In onze gemeentes moedigen we iedereen, broeders en zusters, om te profiteren.
No, they can't all get up and teach because they don't have that gift.
En ze kunnen niet allemaal opstaan om iets te onderwijzen. Ze hebben niet allemaal
and a woman, and a woman cannot teach men.
En een vrouw kan de
But
man niet
they can share something which encourages.
Maar ze kunnen wel iets delen wat een ander kan bemoedigen.
So, my brothers and sisters, we get up and share for 2 minutes. This is what God spoke to me.
En dus broeders en zusters staan op en in 2 minuten vertellen ze hoe de Heer hen bemoedigd heeft.
I tell them in the weekday meeting.
En zo vertel ik ze in de wekelijkse samenkomst.
Did you read the Bible in the last 1 week?
Heb je de Bijbel gelezen in de laatste week?
Did God say something to you in the last 1 week?
Heeft God iets tot u gesproken in de laatste week?
Take 2 minutes to share it.
Neem dan 2 minuten om het even met ons te delen.
And somebody else may be blessed by what you say.
Iemand anders kan gezegend worden door wat u daar deelt.
That is prophesying, sharing something to edify and encourage and exhort.
Dat is profetie, iets delen wat opbouwt en bemoedigt.
If you seek to do that as a spirit-filled person.
En als je dat dus doet en zoekt als een geestvervuld iemand.
2-3 minutes can go like an arrow to somebody's heart.
Dan kunnen 2-3 minuten genoeg zijn om iemands hart te raken.
Everybody must seek for that.
En iedereen in de gemeente moet daar
not just in the meeting.
Sorry, en niet alleen in de samenkomst.
Somebody comes to visit you in your home.
Misschien zoekt iemand u op thuis.
Prophesy to that person. Share something with that person what God spoke to you.
Profeteer tegen die persoon. Deel iets met wat God u heeft gegeven.
He may have come to your home discouraged.
Misschien komt hij ontmoedigd bij u thuis.
He goes away encouraged.
En gaat hij weer weg, bemoedigd.
Or nowadays he was calling somebody on the phone.
En misschien moet u iemand vandaag de dag bellen.
Prophesy over the telephone.
Profeteer over de telefoon.
Say a word that will encourage and lift them up.
Spreek een woord van bemoediging.
Instead of spreading the latest gossip you heard about somebody.
In plaats van de laatste roddel door te geven.
Did you hear this?
Heb je dit al gehoord?
Say, you want to hear what I heard from God?
In plaats van te zeggen, wilt u graag horen wat ik van God gehoord heb?
Instead of saying, you know what I heard from that brother?
In plaats van, weet u wat ik gehoord heb van die broeder of zuster?
Isn't it better to tell somebody what you heard from God than what you heard from some man?
Is het niet beter om gewoon te vertellen wat u van God gehoord hebt in plaats van wat u van een mens gehoord heeft?
That word from God can be prophecy.
En dat woord van God kan profetie.
That is New Testament prophecy.
Dat is Nieuw Testament profetie.
Let's pray.
Laten we bidden.
Heavenly Father.
Hemelse Vader.
Help us to absorb everything we have heard.
Help ons om alles op te nemen wat we gehoord hebben.
Raise up good leaders in this country.
En wilt u in dit land ook leiders opwekken?
And even from our midst.
En ook in ons eigen midden.
We pray in Jesus' name.
We bidden dit in Jezus' naam.
Amen.
Amen.